gemeente, ik herinner u nog aan de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool vanmiddag, beginnend om 2:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria, 3e, 4e en 5e vers. O heilig is zijn naam, des Heeren arm is sterk, en die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad, veracht. We lezen ook vanmorgen weer uit het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. We beginnen bij het 21ste vers En we lezen tot en met vers 35. Lucas 2, vers 21 tot en met 35. En dan zingen we na de schriftlezing uit de lofzang van Zacharias, vers 4. Dus wordt des Heren volk geleid. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen van haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Het woord des Heren komt vanmorgen tot ons uit dit zojuist gelezen Bijbelgedeelte. Het eerste deel van vers 34 en het eerste deel van vers 35. En Simeon zegende hen lieden. en zeide tot Maria, zijn moeder, en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, we willen samen uw naam ootmoedig danken voor het feit dat we deze dagen mogen beleven. En niet om de dagen zelf, maar om wat we vandaag en gisteren te gedenken hebben. Om wat er gedaan is, wat in de geschiedenis vast ligt als een heilsfeit. God geopenbaard in het vlees. En daar spreekt uw woord van op vele plaatsen. En uw woord maakt het ons duidelijk dat dit inderdaad een feest, een feit is van grote, van alles beheersende en beslissende betekenis. Omdat ge toen uw beloften vervuld hebt. En omdat ge toen een begin gemaakt hebt ook, Heer Jezus, aan dat werk van zalig maken. Een werk dat u ook afgemaakt hebt en voor zover het nog voltooid moet worden, ook werkelijk voltooien en voleindigen zult. En zo is er zaligheid. Zo is het niet meer hopeloos. Zo is er een weg terug. Zo is er voldoening. Zo is er vergeving. En dat allemaal door u, o Heer Jezus, bewerkt. Wij aanbidden uw grootheid en uw genade en uw zondaarsliefde. En wij bidden u, Heere, stort van deze zegening en ook vanmorgen uit in het midden der gemeente. Opdat wat we lezen in de schriften en wat we horen vanuit de prediking in onze harten mag worden verstaan en beleefd. En opdat deze verkondiging van het kerstevangelie ook die van vanmorgen zo rijke vrucht mag dragen in ons aller leven. En dan zijn wij verschillende mensen. Mensen die ook een heel verschillende levensgang hebben. Mensen die onder hele verschillende levensomstandigheden verkeren. Mensen die ook verschillend zijn ten aanzien van wat ze wel of niet geleerd hebben van uw genade op de school van uw Heilige Geest. We bidden, Heere, voor hen die op die school kwamen, die door u als leerlingen werden aangenomen, die de eerste beginselen onderwezen gekregen hebben. En we vragen van u dat ge ze verder wilt onderwijzen in de heilgeheimen van uw getuigenis. We zien dat in de geschiedenis van mensen rondom de kribben, dat er inderdaad zegen kwam door die geboren zaligmaker. En dat van die zegen ook werd getuigd en gewaagd. Maar het wordt ons ook duidelijk als wij letten op uw woord over de gang die gij met uw kinderen gaat, spreekt, dat er ook voortgang moet zijn, verdieping. En daarom ook nadere onderwijzing, nadere toepassing van uw woord ook aan het hart. Wilt u dat dan schenken, o God? En zo uw woord tot zegen stellen. En we bidden u ook voor hen die niet op die school van uw Heilige Geest zijn. Die nog altijd niet toegelaten zijn omdat ze ook nooit toelating hebben gevraagd. En die een eigen weg gaan. Die het evangelie wel horen en die het misschien op een tweede kerstdag ook nog wel komen beluisteren. Maar die het daarna toch eigenlijk weer naast zich neerleggen. En in wie leven het tot nog toe nooit echt vrucht heeft gedragen. Ontdek hen aan hun situatie, o God. En laat het hen weten dat buiten Jezus, buiten dat kind van Bethlehem, geen leven is. Geen echt leven. En zeker geen eeuwig leven. En geen zaligheid. Hij alleen is de zaligmaker. En zullen we ooit zalig worden, dan kan het alleen door hem en door de werking van zijn geest. En daarom, Heere, bekeer onbekeerden en trek ze uit de duisternis van hun onverschilligheid of van hun schijnvroomheid want daar kan ook nog wel allerlei variatie zijn. Maar bekeer, heren, degene die u niet waarlijk kennen. En laat hen zien hoe groot uw goedertierenheid is voor mensen die zich met hun zonden en ellenden tot u ter genezing wenden. Heren, vervul zo al onze noden. Zegen ook degene die niet naar de kerk konden. We dragen ze ook nu weer aan u op. En we vragen van u dat gij uw woord op deze dag tot een rijke zegen wilt stellen, waar het evangelie nog uitgedragen wordt. En wilt u het ten dienste stellen aan de komst van uw gezegend koninkrijk. Bewaar ons voor de zonde. En vergeeft u ons ook al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 116, het tweede, derde en vijfde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. gemeente, u hebt gemerkt dat ook in het tekstwoord van vanmorgen de naam van Maria weer voorkomt. We hebben op haar meer dan eens gelet in de adventstijd en gisteren. En nu vanmorgen ook op deze tweede kerstdag willen wij ook haar nog een keer in het oog hebben. Ze wordt met nadruk genoemd in vers 34, zijn moeder. En daarin is ze natuurlijk helemaal uniek. Zo is er geen tweede. Dat kan van geen tweede mens, geen tweede vrouw gezegd worden. Dat ze de moeder des Heren was. En dat maakt alles heel bijzonder. Ook in de manier waarop zij het kerstfeest beleefd heeft. Dat maakt haar vreugde ook heel bijzonder. Want zoals zij zich heeft mogen verheugen over de geboorte van Gods Zoon, die ook haar kind was, zo is er ook geen ander geweest. En de manier waarop ze dit beleefd heeft, de manier waarop ze het onder woorden gebracht heeft, zijn in de Bijbel ook voor ons bewaard. Begenadigde onder de vrouwen is ze geweest. Een zeer bijzonder gezegend mens. En toch, ik zou vanmorgen bijna zeggen, toch niet iemand om jaloers op te worden. Want aan die positie van gezegende onder de vrouwen, aan die positie van zijn moeder, is ook een heel aparte lijdensweg verbonden geweest. En daar heeft ze kennis van kunnen nemen. Eigenlijk al heel snel na de geboorte van haar kind. Toen zij samen met Jozef naar Jeruzalem gegaan waren om de bepalingen van de wet van Mozes gehoorzaam te gaan volbrengen. Er waren twee bepalingen uit de wet waaraan ze zich moesten houden. In de eerste plaats was daar de bepaling uit Leviticus 12, waarin geschreven wordt dat als een vrouw een kind ter wereld gebracht heeft, ze, voor zover het een jongetje was, 40 dagen na de geboorte een reinigingsoffer moet gaan brengen. En dat werd ons ook verteld in het tweede hoofdstuk van Lucas. De dagen van haar reiniging waren vervuld. En dus gaan ze gehoorzaam naar Jeruzalem om dat voorgeschreven reinigingsoffer te brengen. Dat was de eerste bepaling waar ze zich aan moesten houden. En op grond waarvan ze in Jeruzalem te vinden zijn. En de tweede bepaling was dat Jezus de eerstgeboren zoon van Maria was. En dat dat kind dan ook aan de Here moest worden voorgesteld. Het moest worden gelost. Ik zal op die hele instelling van de lossing van de eerstgeborenen niet verder ingaan. Maar u kunt ervan lezen in Exodus 13 bijvoorbeeld. De oudste jongens in het gezin behoorden in feite de Here toe. Hadden de opdracht om de Here te dienen, in zijn dienst hun leven te besteden. Maar door allerlei gebeurtenissen had de Here die bepaling gewijzigd en waren de Levieten in de plaats van de eerstgeborenen gekomen. En moesten die eerstgeboren jongens uit de andere stammen van Israël dan ook worden gelost, zoals dat heette. En dat was de tweede bepaling uit de wet die ze gaan volbrengen en waarom we ze in de geschiedenis en in de woorden van onze tekst in Jeruzalem aantreffen. En bij die gelegenheid is daar ook die mens. Verder weten we eigenlijk niet eens veel van hem. Wat voor werk hij gedaan had, wat zijn leeftijd betreft en al die andere zaken die wij misschien zouden willen weten, die zijn in het duister gebleven. Die heeft God ons niet geopenbaard. Er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Maar wat wel moeten weten, dat staat er ook, dat is dat hij op een speciale manier naar de tempel geleid wordt, dit keer heel speciaal door de Heilige Geest geleid. Er is iets dat hij misschien niet eens goed of onder woorden kan brengen, maar een innerlijke drang die kennelijk het effect van het werk van de Heilige Geest in zijn binnenste is, waardoor hij naar de tempel toe moet op dat moment. Een man die van de Heer een bijzondere openbaring gehad heeft, namelijk dat hij niet zou sterven voordat hij de Christus des Heren zou zien. En in die verwachting heeft hij dus geleefd, God getrouw achtende, dat wat de Heere beloofd heeft ook door hem zou worden vervuld. En zo heeft hij van de ene dag op de andere geleefd met de hoop in zijn hart dat het zou gaan gebeuren en dat zijn eigen ogen de Christus, de beloofde zaligmaker, zouden mogen gaan zien. En dat gaat de Heere op deze dag waarmaken. En zo komt Simeon in de tempel en hij hoeft niet geïntroduceerd te worden bij Jozef en Maria. En Jozef en Maria hoeven zichzelf niet eerst aan Simeon voor te stellen. Maar de Heilige Geest zal het hem onmiddellijk duidelijk gemaakt hebben dat dat kind in de armen van Maria de Christus des Heren is. En hij treedt naderbij. En in alle vrijmoedigheid steekt hij zijn armen uit, uitnodigend, en vraagt als het ware aan Maria, mag ik dat kind even vasthouden? Hij nam het in zijn armen. En dan loopt zijn mond over van Gods lof. Wonderlijke dingen spreekt hij uit, zingt hij. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En Jozef en Maria verwonderen zich, zoals ze zich al vaker verwonderd hebben. Zoals ze zich hun hele leven wel zullen verwonderd hebben. Keer op keer, als er weer wat gezegd werd over hun kind. Of als hun kind op de een of andere manier van zich deed spreken. Wat wil toch dit allemaal zijn? Tot op dat moment heeft Simeon eigenlijk alleen nog maar in het algemeen gesproken. Beter gezegd, hij heeft zich tot God gewend. Mensen hebben het wel kunnen horen, Jozef en Maria in ieder geval en misschien nog andere tempelgangers. En ongetwijfeld ook die Anna die daar straks ook bij komt. Ze hebben gehoord het getuigenis, het geloofsgetuigenis van Simeon. Maar tot nog toe heeft hij niets speciaals tot de ouders van het kindje gezegd. Maar in Gods opdracht en geleid door de Heilige Geest heeft hij behalve die lofzang ook nog een speciaal woord voor Jozef en Maria. En onder die twee nog weer heel speciaal voor Maria. En dan tekent hij in de woorden die hij vervolgens gaat spreken wat de positie van dat kind zal zijn. Dan laat hij in een enkel woord weten dat dat kind het punt zal zijn waar de wegen van de mensheid uiteen gaan. Hij wordt gezet tot een val en tegelijkertijd tot een opstanding. Hij wordt een teken dat tegengesproken zal worden, waar de mensen tegenspraak zullen uiten. Ik zei al, hij laat zien dat bij Jezus de wegen uiteen gaan. De een valt voor hem en de ander valt over hem. De een wordt tot hem tot kennis der zaligheid gebracht en de ander blijft maar tegenspreken en nee zeggen en hem verwerpen. Verschillende reacties zullen er zijn, nu nog niet te zien. En toch eigenlijk al wel ook, want die herders kwamen en die aanbaden en de rest in Bethlehem kwam niet en aanbad niet. Maar het zal veel duidelijker worden en het zal nog veel heviger zijn ook, de manier waarop mensen zullen reageren. En dan komt dat hele speciale woord aan het adres van Maria, zijn moeder. Ik wees u daar al op. Ik herinner u er nog een keer aan dat de Heilige Geest dat nog eens een keer nadrukkelijk heeft vermeld. Lucas moest dat ook uit zijn pen laten vloeien. Maria, zijn moeder, vergeet het niet. Het gaat hier om de moeder des Heren. En tot haar klinkt dan speciaal dat woord. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. En dat is het dan wat Simeon te zeggen heeft. Met dat woord eindigt hij. Dat is zijn laatste kerstklank. En dat is het laatste woord dat Maria op kerstfeest meekrijgt. Een zwaard door haar eigen ziel. En is dat dan behalve voor Maria ook voor ons de laatste kerstklank op dit kerstfeest? Ja, gemeente, Maria moest dit wel horen. En God oordeelt, omdat hij het in de schriften heeft laten vastleggen, dat wij dit ook moeten horen. Want het is God die het kerstevangelie heeft geschreven. Als mensen het hadden moeten doen, had het er misschien niet eens gestaan. Dan hadden mensen misschien gedacht, ja, dat zal ook wel, maar laten we dat er maar niet bij schrijven, want dat geeft zoveel verdriet. Dat doet de hele feestvreugde eigenlijk teniet. Maar God schreef dat kerstevangelie. En de Heilige Geest bestuurde de schrijver van dit tweede hoofdstuk van dit evangelie. En daarom staat het er wel. En zoals het geschreven is, zo is het ook. Het evangelie van Christus geboorte. En klinkt deze kerstklank als laatste. Alleen, u moet dit woord, dit laatste woord over dat zwaard dat door de ziel van Maria gaat, niet losmaken van wat er in het eerste deel van vers 34 staat. Want als Simeon dit woord spreekt en ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan, dan moet u blijven letten op de handen van Simeon. Want vers 34 vertelt ons dat als hij dat woord gaat spreken, dat hij hen zegent. Zijn handen, zijn armen zijn opgeheven over hen lieden, over Jozef en Maria. En terwijl hij die zegen uitspreekt, en zodra hij die zegen uitgesproken heeft, klinkt onder die zegenende handen dat woord over het zwaard. Die twee hangen met elkaar samen. Zegen en zwaard. En het gaat over het zwaard onder de zegen. Of anders gezegd, het gaat over de zegen boven het zwaard. Laten we maar eens letten op dat zwaard allereerst. Maar dan het zwaard onder de zegen. Nee, dat is inderdaad geen blijde boodschap. Wat Maria nu te horen krijgt, dat kan haar niet blij en dankbaar stemmen. Dat is heel wat anders dan wat ze zojuist uit de mond van Simeon gehoord heeft. En dat kwam helemaal overeen met wat ze eerder gehoord had. Wat die engel zei, Jezus moet hij heten, hij zal zijn volk zalig maken. Wat die herders zeiden, die hadden gehoord van die engel in de velden van Efrata, u is heden geboren, de zaligmaker. En dat zijn woorden die tot dankbaarheid en tot verheuging stemmen. En alles wat Maria tot nog toe zo hier en daar gehoord heeft en wat ze verwerkt heeft, wat ze overlegd heeft in haar binnenste, waar ze gedurig mee bezig geweest heeft, dat was stof om dankbaar de Heere te erkennen voor zijn onverdiende zegeningen. En zojuist ook nog weer, en dat komt helemaal overeen met vroegere ervaringen, zojuist ook nog weer datzelfde woord, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Steeds weer die zaligheid, die verlossing, dat heil in de heiland. En nu dat zwaard. Een zwaard dat ook nog een keer door haar eigen ziel heen zal gaan. Dat haar zo pijnlijk, zo innerlijk, zo diep zal treffen, dat het haar ziel zal splijten. Dat is een pijnlijk woord geweest. Dat is wat anders dan de dromerijen en de onnozele fantasieën van vele mensen op kerstfeest. Want een zwaard, dat is geweld. Een zwaard, dat betekent pijn. Dat is lijden. Dat is angst. Dat is de dood. Hier spreekt Simeon eigenlijk al van het kruis. Nu al, zo kort na de geboorte van Christus. Misschien zegt iemand, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet, want als ik dan denk aan wat er eerder in Lucas 2 staat, en met name aan dat lied van de engelen, die hebben het toch inderdaad gehad over vrede. Vrede op aarde, in mensen van het welbehagen. Dan klopt dat ene toch met het andere niet. Daar zit toch een geweldige kloof tussen vrede aan de ene kant, waar notabene de engelen van zingen. En die zullen het toch wel weten, die komen rechtstreeks bij God vandaan. En aan de andere kant dat woord van Simeon, zwaard is de man in de war. Nee, hij weet het ook en hij weet het ook bij God vandaan, al is hij geen engel. Maar hij weet het uit de Heilige Geest die hem naar de tempel geleid heeft. Nou, dat begrijp ik dan niet. Of is dat woord van de engel dan nu herroepen? Blijkt dat dan te vroeg gesproken te zijn? Nee, dat is ook echt. Het ene is echt Gods woord en het andere is net zo echt Gods woord. Maar begrijp de vrede waar de engelen van zingen alleen maar tot stand kan komen in de weg van strijd. Dat er alleen maar dan vrede zal zijn, als eerst het zwaard zal zijn gehanteerd. Dat zei toch de moederbelofte ook al. Ik zal vijandschap zetten tussen u, zo klonk het woord tegen de slang, en tussen deze vrouw. En dat zal vermorzelen, vermorzelen de verzenen, vermorzelen de kop, die strijd. Die pas eindigt als die echt gestreden is. En dat moet ook gezegd worden als de Zoon van God mens wordt. Dan moet het van meet af duidelijk zijn dat hij gezet is tot een val en opstanding. Dan moet het ook van meet af duidelijk zijn dat hij een teken is dat wedersproken zal worden. Zo zal het zijn. En het kan niet anders. Waarom kan het niet anders? Waarom kon het niet op een vreedzame manier? Waarom kon dat rijk en die vrede op aarde niet komen langs allerlei andere wegen, zonder geweld en zonder pijn en zonder zwaard? Dat is Gods schuld niet. Verwijt u dat de Heere ook niet. Maar dat is onze eigen schuld. Want waar is dat kind gekomen? Waar heeft God zijn zoon ingebracht? In onze wereld. En onze wereld is een wereld die in het boze ligt. En ik hoef geen twee woorden te gebruiken om u duidelijk te maken dat dat zo is. Dat is tastbaar. Dat voel je. Dat kun je lezen, dat kun je constateren. Dat onze wereld een wereld is die in het boze ligt. En dat onze wereld bewoond wordt door mensen die allemaal veranderd zijn. Niet maar in ellendige schepselen die verloren liggen, dat is ook waar. Maar dat de mensen in deze wereld veranderd zijn in vijanden van God. Christus komt weliswaar tot het zijne, Johannes 1. Maar hij ondervindt het dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Er was toch ook geen plaats voor hem. Er waren geen mensen die hem welkom heten en die hem met open armen omvingen. Maria heeft dat ook al wel gemerkt. En als ze daaraan denkt, dan hoeft ze eigenlijk niet eens vreemd op te kijken bij deze laatste kerstklanken. En wie die zijn eigen hart heeft leren kennen, kijkt er nog vreemd van op dat dit ook in kerstevangelie staat. Want als je daar een blik in krijgt, gemeente, als de Heere daar je ogen voor gaat openen, voor wie je geworden bent door de zonde, en wat voor hart we hebben meegebracht toen we op de wereld kwamen. Zo'n boos hart, zo'n hart waarin al die verdorven hartstochten en begeerlijkheden schuilen, sluimeren, maar toch ook zomaar weer wakker kunnen worden en zich laten gelden. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, hoererijen, overspelen, dieverijen, een boos oog, enzovoort, enzovoort. Wie die daar oog voor gekregen heeft en die het niet alleen maar verstandelijk toestemt, omdat hij dat in de Bijbel ook gelezen heeft, maar die het met smart en pijn voor Gods aangezicht ook moet gaan beleiden. Wie kijkt er nog vreemd van op dan, dat in de kerstevangeliën deze klanken ook klinken over dat zwaard? Want er zal wel een zwaard aan te pas moeten komen, gemeente, om zo'n vijand tot een vriend te maken. Om zo'n vijand te dwingen, om zijn vijandschap op te geven. Is er in uw en mijn hart geen verzet? Geven we ons dan zo graag en zo snel en zo makkelijk aan de Heere en aan zijn evangelie gewonnen? Is er dan de bereidheid om al Gods geboden gewillig te doen? Is er dan de bereidheid om zodra het woord, de oproep tot bekering tot ons komt, het bevel om ons van de zonden af te keren, is er dan terstond de bereidheid om tegen de Heere te zeggen, ja Heere, dat zullen we doen, ik zal geen zonde in mijn leven meer doen. En ik zal mijn ongerechtigheden bestrijden waar ik kan. Is die bereidheid er? Als u ja zegt, dan kent u uw eigen leven en uw eigen hart nog wel heel erg slecht. Nee, gemeente, wij geven het zomaar niet op. We zouden het wel willen opgeven. En we zouden wel God gewillig willen dienen en vrezen, als God ons niet die eisen stelde die hij nu juist wel stelt. Als hij ons liet gaan zoals wij wilden dat het zou gaan. En als hij aan onze wensen voldeed. En als hij niet van ons vroeg om met de zonde te breken en onze vleeselijke begeerten te kruisigen en tegen ons eigen ik gedurig weer nee te zeggen en ons kruis op ons nemende hem dagelijks te volgen en onszelf te verloochenen. Als hij die condities liet varen, dan waren we wel bereid om een heel eind met de wil van de Heere mee te gaan. Maar zolang hij het zo zegt, zolang dit van hem gevraagd wordt, zijn wij altijd in onze vijandschap geneigd. En niet alleen maar geneigd om consequent nee te zeggen. En we voelen het allemaal intuïtief aan dat de bekering een kwestie van het zwaard is. En pijn doet. En jezelf eraan moet geven. En je eigen ik moet verloochenen. En de minste moet worden. En voor een God moet buigen. En soms ook voor een medemens moet buigen. En we geven ons zo gewillig niet. Maria zal het ook ervaren. Ze zal het ervaren in wat ze om haar heen ziet gebeuren. Want dan groeit haar kind op. En dan wordt haar kind een volwassene. En dan gaat haar kind straks erop uit. Om wonderen te doen. Zieken te genezen. Maar vooral het evangelie van het koninkrijk te preken. En ze heeft er getuigen. Ze is er getuige van geweest, misschien niet door het zelf te horen, maar dan toch wel door de berichten erover te horen, dat de inzet van de prediking van haar kind de oproep tot bekering is geweest. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij is niet begonnen met de mensen te paaien. Hij is niet begonnen om de mensen naar de mond te praten. Hij is niet begonnen met de mensen te prijzen omdat ze het zaad van Abraham waren. En omdat ze zo trouw zich aan de regels van het verbond hielden. En omdat ze zich zo trouw schikten naar de inzettingen van de Heere en precies op tijd de offers brachten. Hij heeft ze geroepen tot waarachtige bekering. En toen is het ook al heel gauw openbaar geworden dat hij een teken is dat wedersproken werd. En toen ging het gebeuren wat het evangelie ons vertelt. Van toen af wandelden velen niet meer met hem. Eerst nog wel, eerst waren ze geboeid, met name door de wonderen die hij deed. En door de sensatie die er bij hem in zijn omgeving te beleven was. Maar later sloeg dat om en toen Jezus werkelijk de puntjes op de i ging zetten. En ging vertellen dat niemand buiten hem tot het ware leven kan komen. En dat niemand buiten de weg van waarachtige bekering om met God verzoend kan zijn. Toen keerden de kansen. En toen gingen velen niet meer met hem. En toen werden er pogingen gedaan om hem van het leven te beroven. Alleen hij ontweek hun handen. Totdat, en dat zal Maria ook mee gaan maken. Totdat de uitwerping volkomen zal zijn. Totdat zijn kruisdood geëist wordt. En hij straks aan het kruishout gehangen wordt. En dan is ze daarbij. Zijn moeder. En dan beleeft zij wat de anderen zo ook niet hebben doorgemaakt. Want het is tenslotte ook haar kind. Een gevloekte, uitgeworpen. En dan gaat dat zwaard door haar ziel, als ze daar machteloos staat en niets voor hem kan doen. Toen hij een baby was, kon ze hem nog in doeken winden. Als hij naakt aan het kruis hangt, kan ze op dat gebied ook niks meer voor hem doen. Dat zal voor deze vrouw wat geweest zijn. Ik zei, eigenlijk hoeven we niet eens zo jaloers op haar te wezen. Al was ze dan de begenadigde onder de vrouwen. Ze heeft een hele bijzondere genadeweg van de Heere gekend. Maar ze heeft op een hele bijzondere manier ook moeten meemaken wat het lijden was dat over haar ter wille van haar zoon gekomen is. Met hem mee gekruisigd sterven. Het is wat voor haar geweest. Haar eigen kind daar te moeten zien. Dat kind dat ze op zo'n wonderlijke manier heeft gekregen. Dat kind dat ze op zo'n bijzondere manier ook heeft lief gehad. Om hem dan zo kwijt te raken. En ze kende de wet. En ze wist dat de wet dat ook zij vervloekt. Vervloekt is het eigenlijk, al is het je eigen zoon. Die aan een hout hangt. Om hem zo van zich te voelen afscheuren. Vreselijk. Dat zwaard. Dat haar pijnigt. Waar haar ziel stuk van gaat. En toch moest het zo, gemeente. Zo moest het ook ten aanzien van Maria. Want deze vrouw als geen ander loopt ook bijzondere gevaren. Wat voor gevaren loopt zij dan zo speciaal? Het gevaar om eigenlijk toch altijd op een verkeerde manier met Jezus om te gaan. Om hem maar te blijven beschouwen als haar kind. En om zichzelf altijd maar te blijven zien als zijn moeder. En dat moet nou juist veranderen. Ze moet haar kind kwijt. Want als ze hem als haar kind wil blijven koesteren. En als haar kind wil blijven liefhebben. Dan zal ze hem nooit
als haar zaligmaker, als haar heiland, als haar Heere leren kennen. En zo moet ze hem toch over gaan houden, als de borg van zondaren, die ook haar zondares, niet omdat ze zijn moeder was, maar omdat ze de begenadigde was in de zin zoals alle andere mensen die van Gods genade leren leven, begenadigden zijn. Zo moet ze hem gaan leren kennen. En zo moet ze hem overhouden. En vandaar de noodzaak van dat zwaard, dat ook als het ware haar relatie van moeder en kind klieft, doorsnijdt. Want niet de natuurlijke liefde voor haar kind Jezus kan haar aan hem binden en kan haar behouden. Maar de genade Gods die haar aan hem en hem aan haar verbindt, kan haar alleen maar redden. Maria liep gevaar om allerlei dromen te dromen en de geschiedenissen in de evangelie geven er blijk van dat ze daar inderdaad soms mee bezig geweest is. En dat ze zichzelf ook heel wat voelde bij tijden, omdat ze juist zijn moeder was. En toen heeft Jezus het voor de eerste keer al bij die bruiloft in Cana haar laten voelen. Toen hij haar aansprak, niet met moeder zoals hij tot nog toe gedaan had. Maar toen ze zich met zijn werk wilde gaan bemoeien, toen zei hij tegen haar: vrouw. Doe nou een stapje terug. Want je kunt mijn medeverlosseres niet zijn. En u kunt zich met mijn werk niet bemoeien. En u kunt niet samen met mij de verlossing tot stand brengen. En die dromen die moeten er allemaal aan. Want ze moet zondares worden. En als zondares in de gekruisigde haar heiland gaan zien. En net zo min kunnen wij met onze dromen verder leven, gemeente. Ik weet niet wat de mensen soms allemaal zich inbeelden en voorstellen over de Heere Jezus, maar de een heeft zulke fantasie over de Heere Jezus en de ander heeft nog weer andere gedachten over hem geformuleerd. En de een ziet in hem een lieve heiland die alles wel goed vindt en die voor je zorgt en een ander ziet hem als een helper in de nood bij wie je terecht kunt als je het niet meer weet. En een derde ziet hem als een vriend die heel dicht bij je komt. Maar leer nu maar dat hij met het zwaard komt. Met het zwaard. Dat Maria op een heel bijzondere manier moest leren kennen. Maar dat overigens ook gekend en ervaren wordt door ieder die door hem gered wordt. En als wij denken gered te zijn, zonder met dat zwaard ooit kennis gemaakt te hebben, dan maken we onszelf wat wijs. Juist omdat wij ook zo'n verkeerde inborst hebben en zo'n verdorven bestaan met ons meebrachten, moet dat zwaard bij ons ook heel wat weg gaan snijden. Mag ik u eens vragen, hebt u in uw leven al kennis gemaakt met dat zwaard? Want dan moet je ongerechtigheid eraan. Dan moet je verbondenheid met de zonde, je begeerte tot het verkeerde, je innerlijke neiging om die dingen te doen die je eigenlijk niet mag doen, en dat weet je ook wel, maar die toch zo dicht bij je hart liggen, zo eigenlijk in je hart een plaats gekregen hebben, zelfs die boezemzonden, die moeten eraan. Dan moet je los van gesneden worden. En niet alleen die ongerechtigheden. Maar dat zwaard, dat wordt door de Heere ook gehanteerd als wij van onze eigen gerechtigheden nog wat denken te kunnen maken. Want van die eigen gerechtigheden, van die vroomheidswerken die wij hebben, van die deugden, van die godsdienst, waar wij wat in dachten geworden te zijn, moet ook niks overblijven. Dat zwaard moet ons brengen tot de plaats waar we als een verloren zondaar aan Jezus voeten buigen. Weet u wie er ook kennis gemaakt had met dat zwaard? De tollenaar in de gelijkenis. Juist omdat hij met het zwaard kennis gemaakt had, kwam hij als zo'n berooide, als zo'n ellendige, als zo'n zichzelf veroordelende in de tempel. En stond hij daar en je kan zien dat hij een slag van het zwaard ondergaan heeft. Want hij durft zijn ogen niet meer eens opheffen naar de hemel. En je kunt zien dat dat zwaard hem tot in zijn ziel geraakt heeft. Want hij slaat op zijn borst en je hoort hem zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Want dat is het wat dat zwaard doet. Het maakt de mens arm. Het wondt een mens. Het doet de mens een schuld gevoelen. En daar had je gedacht, omdat je het zo lang geprobeerd hebt in je eigen gerechtigheid, dat je nog wat deugden bezat. En dat je misschien nog wat beter was dan een ander. En dat je in ieder geval nog een stukje ernst aan de dag legde. En dat je toch wel degelijk met de dingen van de Heere bezig was. En dat je, ja, en eigenlijk ging je daar nog een klein beetje van uit. Niet waar? Want je was toch wel een beetje anders dan een ander. En als je zag wat anderen allemaal deden en wat allemaal anderen zich allemaal veroorloofden en waar anderen allemaal een lust in bleken te hebben, dan kun je inderdaad in jezelf heel zachtjes wel eens zeggen, nou gelukkig ben ik zo niet meer. En eigenlijk ben je dan net als die fariseer in diezelfde gelijkenis. Ik dank u dat ik niet ben als alle andere mensen. Maar als je met dat zwaard kennis gaat maken, ook als zo'n vroom mensenkind, zo'n eigen gerechte godsdienstig mensenkind, dan sta je daar zonder deugd en zonder verdienste en zonder gerechtigheid en met niks anders dan zonde en schuld en verdorvenheid. En onreinheid. En zeg dan maar eens dat dat geen pijn doet. Zeg dan maar eens dat dat geen smartelijke ervaringen zijn. Als God je aan jezelf ontdekt. En als de Heere je laat voelen dat je niks hebt. En dat je nergens op steunen kunt. En dat je geen grond onder de voeten meer overhoudt. En dat je niet meer kunt doen dan die tollenaar. O God, als u me nou geen genade bewijst, dan is het een verloren zaak. En zo heeft God het nodig gekeurd, gemeente. Niet omdat hij daar nou lust in had, maar omdat het op een andere manier kennelijk helemaal niet kan. Vanwege die verdorvenheid en vanwege die vijandschap bij ons van binnen. En daarom neemt hij zijn kerk mee van de kribbe naar Gethsemane. Dan kun je het zien wat de consequenties van je zonden zijn. Dan kun je het zien wat er gebeurt als God de zonde gaat bezoeken aan zijn lieve zoon. Die droevig en zeer beangst begint te worden. En dan gaat alles eraan. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Maar ik zei u, wij mogen niet vergeten dat als Maria deze woorden over het zwaard hoort, dat ze gesproken worden door een man die voordat hij dat zwaard noemde, van zegen sprak. Hoe pijnlijk Maria ook getroffen moet worden door dat laatste woord, dat laatste kerstwoord. Laat ze intussen niet vergeten naar Simeon te kijken. Want je kunt je voorstellen, psychologisch heel begrijpelijk, dat als ze zo'n klank hoort, dat de mens geneigd is om naar beneden te kijken. En het hoofd te buigen. Maar laat ze het niet doen. Laat ze letten op die armen van Simeon. Laat ze erop letten dat hij deze woorden spreekt terwijl zijn handen zegenend over hen uitgebreid zijn. Over haar, over Jozef en over het kind. Want er is iets tot nog toe niet gebeurd, gemeente, in de tempel. Er was een woord, een profetenwoord, gesproken door de laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi, waarin de Heere aankondigde: en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gijlieden zoekt. Met de bedoeling dat er een volk zou zijn dat hem dan ook zou verwelkomen. En toen hij kwam, 40 dagen oud, tot de tempel, de Heere waar ze in Israël eeuwenlang op gewacht hadden, toen waren er geen priesters die hem verwelkomden. Toen was er niemand die begon te zingen: wij zegenen u uit Heere woning, wij zegenen u al te saam. Het was wel op zijn plaats geweest als ze dat gezongen hadden, als al de andere activiteiten een ogenblik gestaakt waren. Toen de koning kwam, zo gaat dat toch, als de koning of de koningin ergens komt, dan zijn alle andere activiteiten toch voorlopig even van de baan. En als de koning, de Heere die verwacht werd onder Israël, de beloofde zaligmaker, het huis Gods binnengedragen wordt, al is het nog een zuigeling van 40 dagen oud en niet ouder, dan is het toch op zijn plaats dat de levieten en de priesters hun werkzaamheden staken. En dat ze in rijen gaan staan als priesterkoren om de koning te verwelkomen. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar niets daarvan. Het ging allemaal gewoon door. Niemand lette erop. Er komen een paar eenvoudige mensen. Eenvoudig, dat kun je zo aan hen zien, want ze hebben geen opzichtige kleding en ze zijn helemaal niks bijzonders. Ze zijn mensen van geringe afkomst en ze komen een kindje in de tempel brengen en dat hebben de priesters gauw begrepen. Oh, dat kindje, dat zal wel een eerstgeboren jongetje zijn en die moet gelost worden. En ze mensen die brengen een offertje dan maar, en dat was ook al gauw bekeken, want het waren een paar duifjes die ze bij zich hadden en meer hadden ze ook niet. Dus ja, daar heb je toch verder geen belangstelling voor. Dan heb je als priester en heb je zelfs als leviet nog wel belangrijker werk te doen dan je te bemoeien met een paar van die eenvoudige mensen van het platteland. Geen tempelkoren, geen levietenkoren. En toch moet het gebeuren, toch moet het gebeuren, dat daar gesproken wordt, zoals de psalm dat voorzegd heeft. Wij zegenen u uit Heere woning. En dan zorgt God ervoor dat er een gewoon mens is, die voor dat ogenblik de taak van de priesters wel overneemt. Een mens die door de geest naar de tempel geleid wordt. Simeon, een die overigens bekend is in de hemel, met naam en toenaam, en die vanuit de hemel onderwijs gekregen heeft, en die van de Heilige Geest verlichte ogen heeft ontvangen, en die als hij de tempel binnenkomt op die wonderlijke, onverklaarbare, voor hemzelf eigenlijk ook ondefinieerbare manier door de geest geleid, dan ziet hij hem, zonder gedaante, zonder heerlijkheid. Maar ik kan het Johannes dan al nazeggen, toch hebben we zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En hij neemt hem in zijn armen en noemt hem Gods zaligheid. En dan geeft hij hem uit zijn armen weer terug in Maria. En dan gebruikt hij diezelfde armen die zo pas dat kind nog hebben gedragen, om ze nou zegenend uit te strekken over het hoofd van dat paar en hun kindje. En te zeggen: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Wat de hoge priester niet deed, wat geen enkele priester in zijn plaats deed, dat doet hij. Hij zegende hen. Deze gewone man, deze mens uit het volk, verder helemaal niet bekend. Maria en Jozef hebben hem waarschijnlijk ook nooit eerder ontmoet. Maar geleid door de geest, en bekwaam gemaakt om te spreken door de geest. Verlicht in het verstand, vervuld met hemels licht, heet de Zoon van God welkom. En dan klinkt het toch, zij het in een bescheiden hoekje, maar het klinkt toch in die tempel, wij zegenen u uit z'Heere woning, wij zegenen u al te samen. Ziet Maria het? Misschien ziet ze het niet terstond, want haar gedachten zullen zich vermenigvuldigd hebben. Het is ook zo anders, zegen, zwaard. Het is zo tegengesteld, zo tegenstrijdig, zo onbegrijpelijk. Ze zal het niet terstond allemaal doorzien hebben. Die zegen boven dat zwaard, die zegen eerder nog dan dat woord over het zwaard. Maar ze heeft het wel gezien. En omdat God het haar verder en duidelijker ging openbaren, is het haar meer en meer tot helderheid gekomen. En ze heeft het gezien toen ze daar stond aan de voet van het kruis. En toen dat zwaard door haar ziel ging, door haar moederziel. En toen die moederziel eraan moest, helemaal eraan moest. Omdat ze niets anders kon overblijven dan zondares. Toen heeft ze het gevoeld dat ze los moest van hem. En hij zei het tegen zijn discipel. Zie, uw moeder. En toen heeft ze het gevoeld dat hij in zijn laatste, in zijn uiterste, zorg aan haar besteedde, waar zij niets meer voor hem kon doen. Toen zij er helemaal buiten ging vallen, toen nam hij het helemaal over. En zo werkt God dat toch. Als een mens er toch helemaal buiten valt, dan moet hij het gaan leren om door hem bediend en uit hem bediend te worden. En ze heeft het toen gezien. Het is de zegen boven het zwaard. En ze heeft het nog duidelijker gezien als ze na de dag van zijn hemelvaart in de kring van de discipelen vertoeft. Handelingen 1 vertelt het ons. Dat ze daar waren, de discipelen, met de vrouwen, onder andere Maria. En toen ze daar in die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinkster elkaar gedurig weer ontmoeten, volhardend in het gebed. In het gebed om de vervulling van de belofte. In het gebed om de komst van de beloofde Heilige Geest. Want met die woorden was hij toch heen gegaan. En die woorden had hij hen toch nagelaten. Dat ze aangedaan zouden worden met kracht uit de hoogte. En dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. En hij heeft gezegd en blijft in Jeruzalem. Totdat de belofte vervuld is. En ze hebben het geweten dat God zijn belofte vervult. In de weg van het aanhoudende en dringende gebed. En Maria heeft zich aangesloten bij die kring. En ze heeft zich in die kring thuis gevoeld. Van mensen die volharden in het gebed. Want ze ging het meer en meer verstaan. Dat Simeon gesproken had van dat zwaard. Maar dat hij dat woord gesproken had met opgeheven ten zegen uitgestrekte handen. De zegen. De zegen. En dat is tenslotte overgebleven. En dat zal in het leven van hen die net als Maria een even dierbaar geloof hebben ontvangen, als enige overblijven. Die zegen gaat haar smart in vreugde veranderen. Want die zegen is de zegen die verdiend is door die zaligmaker. En ze gaat de zegen ervaren, als ze toegepast krijgt in haar ziel, dat door zijn striemen haar genezing geschonken wordt. Dat zijn dood haar leven wordt. Dat zijn hellevaart haar hemelvaart is. En dat is niet alleen haar ervaring geweest. Maar dat mag de ervaring zijn van allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Door zijn sterven krijgen wij het leven. Oh ja, dat zwaard doet pijn. En de weg der bekering is geen gemakkelijke weg en geen verkieselijke weg. En de weg van zelfverloochening is een zware weg. En de weg van het kruis dragen kan inderdaad grote moeite meebrengen. We moeten met hem meegekruisigd sterven. We moeten onze vleeselijke begeerte eraan leren geven. We kunnen geen pardon hebben met de boze lusten van ons hart. En we kunnen niet heulen met de vijanden die in ons hart wonen. De Heere tolereert niet dat hij zijn plaats moet delen met de lust tot zonde en ongerechtigheid. Dat zwaard moet er steeds weer in. Maar kijk nou boven dat zwaard ook. En daar ligt de kracht om toch die weg te gaan. En daar ligt de bereidheid om toch die weg te gaan. En daar ligt de gewilligheid om ons toch geheel aan de wil van de Heere over te geven. In die zegen. De Heere zegene u. Hij behoede u. Gods naam, zo staat er toch in dat woord van God in Numeri 6. Zijn naam op dat volk leggen. En daar ligt de genade Gods in. En daar ligt de vreugde in. En daar liggen de vruchten van Christus kruisverdiensten in. En dan wordt het toch ervaren in de weg van het zwaard. Wat de engelen zongen. En je gaat ondervinden dat het echt beleving wordt. Want God maakt vrede. Hij is verzoend. De schuld zijns volks is uit zijn boek gedelgd. En hij neemt zondaren in genade aan. Door die geest die dat woord van de zegen toepast. Wordt het heil geheim geleerd van het aangenomen worden tot kinderen, daar we toch vijanden waren. Boven de smart staat de hemel open. En als de weg voltooid is, en als het kruisdragen voorbij is, en als alles gedaan is, dan is er geen zwaard meer. Tenminste voor Maria niet. En voor de anderen die met haar in de Zoon van God hebben leren geloven tot zaligheid niet. Dan is er geen smart meer. Dan is de smart voorgoed verbannen. Dan is er alleen nog maar zegen. Dan is er alleen nog maar leven. Dan is er alleen nog maar gelukzaligheid. Dan blijft alleen de vrucht van Christus kruisverdiensten over. En dat niet maar voor een poosje. Maar dat voor eeuwig. Voor altijd. Dan is de vreemdelingschap vergeten. En wij, tenminste als je erbij hoort, als je in die weg het geleerd hebt, als je eigen gerechtigheid en ongerechtigheid eraan hebt leren geven, als je voor die Zoon van God en voor zijn genade weg en genade werk gevallen bent, en als je op hem je hoop hebt mogen leren vestigen, en wij zijn in het vaderland. En dan kan Maria het begrijpen. Wat ze Simeon heeft horen zeggen, dat zal toen op dat moment nog helemaal niet tot haar doorgedrongen zijn. Zeker niet nadat hij dat woord van het zwaard gesproken had, want dat maakte de meeste indruk en daar ging ze mee naar huis. Maar dan komt het toch weer terug als zij die zegen boven dat zwaard heeft mogen zien en ondervinden. Dan kan ze begrijpen dat Simeon ook zei, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Laat nou maar sterven. Amen. We zingen uit de lofzang van Simeon het eerste vers.
Thank you.
wij samen danken. Genadige God, we willen u toch ook danken voor dit laatste kerstwoord. Gesproken tot Maria, maar bewaard in de schriften en tot onderwijs achtergelaten ook voor uw ganse kerk. En we kunnen het hieraan weten, heren, dat de weg die gij met uw kinderen gaat, een weg is waarin ze ook kennis maken met het zwaard, met de afbraak, met de zelfverloochening, met de bekering, met het losgerukt worden uit de banden des doods en uit de machten van het verderf, met de doding van de boze lusten van het vlees. Maar het is allemaal gezegd onder opgeheven zegenende handen. Het is allemaal gezegd in het kader van het eigen eeuwige evangelie. Het is allemaal gezegd vanuit de verdienstevolheid van de Heer Jezus en vanuit de naam van de levende God die op het volk gelegd mocht worden. O God, wij bidden van u dat we de combinatie zullen mogen blijven zien, ook als we het zwaard ondervinden. Dat zwaard en zegen bij elkaar horen en zegen en zwaard niet gescheiden kunnen worden. En dat ge zo de zegen ook realiteit maakt, totdat het zwaard zijn werk gedaan heeft. En de zegen als enige nog overblijft in het eeuwig zalig leven. We danken u, Heere, voor het woord dat ge gesproken hebt. En laat het tot onderwijs mogen zijn, laat het vrucht mogen dragen, laat het dienstbaar mogen zijn aan onze persoonlijke zaligheid en de kennis van de Heere Jezus Christus, het kind van Bethlehem. En ook degene die aan het vloekhout hing en daar de prijs betaalde en de hemel opende en de hel dichtdeed voor al de zijnen. Wij bidden, Heere, gedenk gij ons in uw genade en laat uw woord vrucht dragen in het leven van een ieder van ons. Om Jezus wil. Amen. 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.